Chag Sameach. Het is een hele bijzondere dag. En waarom? Omdat Pinksteren en Shavuot samenvallen. Het is uitzonderlijk. En daarom denk ik ook dat het bijzonder is om te gaan begrijpen hoe dat een betekenis heeft die we door Gods woord beter gaan begrijpen. Dus het is eigenlijk nu de vraag van jullie naar mij toe. Ja, hoe ga ik dat uitleggen? Uitleggen de bijzondere betekenis van dat vandaag Pinksteren en Shavuot samenvallen. Shavuot, dan denk ik aan het oogstfeest. Het is keurig uitgelegd al door Wim. Ik hoef het verder niet uit te leggen, dus dat is klaar. Maar Shavuot is ook uitstorting van de geest. Dat lezen we in Handelingen. Zeg maar, Pinksteren, geboorte van de kerk, dat is het eigenlijke feest dat de kerk jarig is en dat we elkaar trakteren, omdat een jarige kerk het alles waard is om elkaar te trakteren, om te zien wat God gegeven heeft. Maar als Pinksteren samenvalt met Shavuot, en die kans krijgen we nu, dan moeten we nadenken over, maar wat is nu in wezen Pinksteren? Is dat de verjaardag van de kerk? Het is veel meer. En dat zien wij aan de hand van de Torah. Dus twee dingen staan centraal deze keer. Dat is de Torah en de Messias. Het verhaal van de Messias ga ik uitleggen aan de hand van Richteren. En het verhaal van de Torah ga ik uitleggen aan de hand van Handelingen. Kan dat? Kun je uitleggen aan de hand van Handelingen? Dat gaat om de Torah? Natuurlijk. Want dit was niet het eerste Pinksterfeest. Al zoveel jaren lang viert Israël tot de dag van vandaag Shavuot. Dus als we kijken naar de oorsprong van Pinkster, dan is dat de openbaring van Adonai op de Sinaï. En dat is zo bijzonder om te begrijpen dat toen die openbaring op welke manier een zegelring kreeg, een bekrachtiging, die openbaring kreeg bekrachtiging in de Torah. Dus de openbaring van God op de berg Sinaï krijgt een zegelring, krijgt een trouwring in de Torah. Dus die Torah is de trouwring, dat betekent dat God huwt met zijn volk Israël, daar waar het de eerste keer gevierd wordt, Shavuot. Zo belangrijk. Huwelijk tussen Adonai en zijn volk. Het pak dat ik nu aan heb, is het trouwpak dat ik eind april speciaal voor het huwelijk van onze jongste dochter aan had. En ik zal zeggen waarom het zo bijzonder is, en dat laat ook even zien dus, dat je zelf persoonlijk heel erg betrokken wordt bij hetgene wat de betekenis is van trouwen, van een huwelijk. Het is een verbond, belangrijk de trouwring als het zegel van het verbond, liefdesverbond, trouwring, trouwen elkaar, maar ook het persoonlijke getuigenis. Want als je als vader met je dochter de kerk binnengaat, ben je de vader van de bruid en tegelijkertijd ben je de voorganger. Nou, dat zien we als het ware ook hoe dat gestalte krijgt in Pinksteren, dat het te maken heeft met, begrijpen, de trouwring, de Torah. Torah is die trouwring, verbond. Maar hoe God wil dat je persoonlijk gaat begrijpen. Ik kom heel dichtbij de betekenis van wat daar op de Sinaï gebeurt van het trouwen. Dat huwelijk krijgt een bijzondere betekenis. Persoonlijk getuigenis. Dus God wil door zijn geest met Pinksteren en Handelingen wat laten zien dat die trouw van zijn, aan zijn volk op de Sinaï dan uitgebreid wordt naar de hele wereld. Ja, zeg je dan, maar het waren allemaal Joden, natuurlijk. Joden, omdat ze weten aan de hand van Deuteronomium dat ze met Shavuot moeten verschijnen voor het aangezicht van Adonai om in de tempel met het offer, het morgengebed, morgenoffer, laten zien dat zij begrijpen wie die God is in datgene wat hij aan de oogst geeft als een blijk van genade. De oogst, tarweoogst, met Pinksteren, is het beeld van hoe God geeft de overvloed. En daar ben je hem dankbaar voor. Dank u wel, Adonai. Zo wordt het morgengebed en het morgenoffer gebracht in de tempel. Precies op de tijd van het morgenoffer. Precies op die tijd gebeurt het wonder. Dus God reageert op die gehoorzaamheid vanuit de Torah. En de discipelen zijn Israëlieten. Dus die zijn natuurlijk gegaan naar de tempel. Dus waar vindt dat plaats? Niet in de bovenzaal. Nee, het vindt plaats in de zuilengang van Salomo. Daar, lezen we in Handelingen 5, kwamen ze enigszins bij elkaar in de zuilengang van Salomo. Om te ervaren dat die geest zich laat zien en zich laat horen op een bijzondere manier. Hoe laat die geest zich zien? Aan de hand van, als we kijken naar Sinaï, het gebeurt op de berg, aan de hand van lichtflitsen. Vlammen, kun je zeggen. Daardoor zien ze het. Maar ook is het, ze horen het. De donderslagen. Dus horen, het, de oren en de ogen, belangrijk, want die ogen zijn om te zien. Maar geloof is, eerst horen. En dan zien. Dus het volk moet als het ware getuigen zijn. Ze zijn getuigen van datgene wat ze zien en wat ze horen. Maar het gaat erom dat die stem van God daarin hen oproept. Wees gehoorzaam. En als je gehoorzaam bent. Als je gehoor geeft aan wat ik zeg. Dan ga je zien wat ik van je vraag. Eerst horen en dan zien. We gaan kijken hoe belangrijk is om te zien die Torah. Begonnen op de berg de Sinaï. Maar dan krijgt de Torah een nieuwe betekenis met hemelvaart. We gaan kijken. Ja. De Torah, de grondwet van het koninkrijk van Adonai, is op aarde verankerd op het kroningsfeest met hemelvaart. Ja, natuurlijk. Yeshua is in de hemel gevaren. Daar is hij. Wie is hij daar? Hij is daar de Messias ben David. De verheerlijkte Heer. Hij is een Messias die verheerlijkt is. Want hij is geweest de Messias ben Jozef op aarde. Maar nu is hij in de hemel. Hij is de Messias ben David. En de Joden verwachten hem. Als de Messias ben David. Alleen, ze weten niet wie hij is. Zolang ze niet in Yeshua geloven. Dat is het verschil. Maar ze weten, de Messias ben David zal terugkomen. Dus heel duidelijk. Maar die grondwet, de Torah, is op aarde verankerd. Dat betekent dat vanaf hemelvaart alle destructieve machten die je ziet in haat, onrecht, oorlogsgeweld, zullen niet blijven staan, want de Messias staat ervoor garant. Dus Yeshua zorgt ervoor. Wat er ook gebeurt op de wereld, hij heeft het laatste woord. Omdat hij wat gedaan heeft, heeft het werk volbracht. En toen pas kon de geest worden uitgestort, dat uit het werk van Yeshua, ja, gegeven kon worden aan de wereld. Pas toen Yeshua volkomen de weg gegaan was tot het einde toe, kon de weg vrij worden gemaakt dat die geest kon worden uitgestort. Dus moet je je voorstellen, die geest is wat de vrucht is van het werk van Yeshua. Het is zo belangrijk dat die geest, wat doet? De geest doet niet anders dan het werk van Yeshua in ons groot maken. Wie hij is. Dus Heer, maak me tot een leeg vat, vul me met uw geest. En de Heer gaat het doen. Elke keer als je zegt, maak mij tot een leeg vat. Vul mij dan, gaat de Heer het vullen met zijn geest. wat voortkomt uit het werk van Yeshua. Dus je plukt de vrucht van het werk van Yeshua. Geweldig wie hij is, zijn karakter. Nou, we hebben het gehad over de kleuren. Je ziet dat al die kleuren, al die eigenschappen, vind je in Yeshua. Nou, wie wil niet zijn zoals Yeshua? Op de grote dag, als heel de schepping zal worden verlost, zal publiekelijk. Publiekelijk deze Messias, Ben David, lof, eer en aanbidding worden gebracht. Gaat gebeuren. Nu is zijn macht nog verborgen. Ja, dat weten we. Ja, heel veel mensen geloven niet. Maar wij mogen als gelovigen uit de volkeren hem nu al lof, eer en aanbidding brengen. Dat is een roeping van ons. Breng hem de lof toe. Wie hij is als Messias ben David. Hij is de verheerlijkte Heer. Hij was de Messias ben Jozef. Leidende krijgt als Heer. Is nu de Messias ben David. Wij weten dat hij verheerlijkt is. Laten we dan iets meer uitstralen van die glorie. De Torah, trouwring, bekrachtigt de grondwet van het koninkrijk op aarde. Koninkrijk op aarde. Niet in de hemel. Het is koninkrijk de hemelen, maar dat betekent in Matthäus koninkrijk op aarde. En Joden zeggen, natuurlijk, het is aard. En christenen hebben gezegd, ja, maar ik denk met het koninkrijk aan het hemels Jeruzalem. Ik denk met de tempel aan de kerk. Ja. Mag hoor, maar het is niet het wezen om te begrijpen waar het echt om draait. Shavuot is het feest van het geschenk van de Torah. Shavuot is ook een feest van het offer van de eerstelingen van de tarweoogst. En dan denk ik even terug aan wanneer is dat begonnen met die oogst. Het is dus niet aftellen, maar optellen, maar het betekent dus 50 dagen, 7 keer 7, een sabbatsweek. Ja, een sabbatsweek. En dan lees je in Handelingen, in de Statenvertaling, wat er letterlijk staat, toen de 7 sabbatsweken vervuld waren. Prachtig, hè? Dus 7 keer een sabbatsweek. En dan heb je de vervulling. Dus die ene dag, dat is deze dag. Betekent de volheid van 7 keer 7. Met de betekenis dat de Messias op de eerste dag, en wanneer was die eerste dag? De eerste dag na de Shabbat. De dag van Omer wordt die ook genoemd. De dag van Omer. Die Omertelling begint niet op Pesach, niet de Shabbat, maar begint dus de dag, ja, Pesach dus. Ja, Shabbat is Pesach, maar begint de eerste dag na de Shabbat. Dat is de dag van Omer. En dan kom je precies uit, 50 dagen, bij deze dag. De eerste dag na de Shabbat. Want het wordt altijd geteld vanuit de Shabbat. Mooi verhaal over de 6 dagen. Ze hebben allemaal een partner, iets van het geschapene. Maar de 7e dag beklaagde zich over eenzaamheid. Toen heeft God ook aan de 7e dag een partner aangewezen, Israël. Een manier om uit te leggen hoe bijzonder de Shabbat is in verband met Israël. Je kunt Israël niet verstaan zonder de Shabbat. De 7e dag, de rustdag, waarin God alles brengt tot zijn doel. De Shabbat spreekt van 2 dingen. Van de belofte en van het oordeel. Oeh, oordeel. Ja, als je de profeten leest, gaat het steeds over oordelen. Maar wat betekent dat? Oordeel, omdat God ziet dat zoveel groeit en bloeit, wat allesbehalve goed is. God is goed, maar in de wereld gebeurt er heel veel dingen die absoluut niet goed zijn. En dat noemen wij de geboden van God en beloften worden met voeten getreden. En het gevolg daarvan is dat het betekent onverschillig zijn over humaniteit. Dus de mensheid wordt niet gediend met de geboden vertreden, maar alleen door de geboden te doen. Daarmee wordt de humaniteit gediend. Dus als men zo humaan wil zijn, dan moet men de geboden van God doen. En dat zien we in het volk Israël. Dat zij dat kunnen, want ze hebben die Torah. Dus het volk van Israël wachten we op, Heer, maak dit volk vrij. En straks ga ik uitleggen waarvan. Het volk moet ergens vrij van worden gemaakt. Dat ga ik straks uitleggen. Zodat dit volk kan laten zien dat zij een licht zijn voor de volkeren. Maar daar is iets voor nodig. Als we denken, Adonai, is hij de springader van de liefde? En die zeggingskracht van de liefde, wat God wil, is het doen van de geboden. God noemt de geboden, hij spreekt ze uit. Zeggingskracht. Wat God zegt, heeft kracht. En daardoor gaat die liefde als een bron functioneren. Trouwverbond, teken van de liefde. Persoonlijk getuigenis dat jij kostbaar bent. Wie jij bent, is voor God zo kostbaar, zoals zijn zoon Yeshua ook persoonlijk antwoord gegeven heeft op de trouw van God. Persoonlijk geef je antwoord op je trouw van God. Persoonlijk. Wie jij bent, met jouw naam. Ik zei al, trouwpak. Betekent begrijpen huwelijksverbond tussen de bruid Israël en de bruidegom haar Messias. Natuurlijk. Yeshua zal terugkomen als men in Jeruzalem zegt, Baruch haba b'shem Adonai. Gezegendheid komt in de naam van de Heer. Hij is de bruidegom. En Israël is de bruid. Wanneer gaat het gebeuren? Als men het gaat roepen in Jeruzalem. Als Jeruzalem het gaat roepen. Heer, we bidden voor de vrede van Jeruzalem. En in die vrede ligt de vrede voor de hele wereld besloten. Dat is heel makkelijk. Als je bidt voor vrede van Jeruzalem, dan zet je eigenlijk alles op één kaart, de kaart van God. En God zegt, ja, ik ga het doen. Tuurlijk ga ik het doen, maar ik ga de dag verhaasten om met jullie zo vurig bidden. Dus Heer, laat meer komen van uw kracht om die dag te verhaasten, want de wereld is in nood. Maar als uw volk als antwoord op uw huwelijkstrouw zegt, Baruch haba b'shem Adonai, dat is een feest. Maar wel, dat de Shabbat laat zien, oordeel en belofte. Ook het oordeel. Het oordeel omdat de werkelijkheid niet beantwoord aan Gods bedoeling. Dat is het oordeel. Dus die Shabbat is die ene dag apart van die zes dagen. Maar het is als het oordeel over die zes dagen. Jullie kunnen in de wereld van alles doen, maar jullie staan onder het oordeel. Want die Shabbat is de dag waarop ik laat zien wat mijn bedoeling is. En niet de bedoeling van hoe jij denkt in de wereld. Je werk goed te kunnen doen. Dus, dat betekent dat die Torah, dat God iets wil doen met die Torah, tot heil van de wereld. We gaan straks verder op in. Horen en zien. Ik zei het al. Zien. Het gebeurde met Pinksteren. Hetzelfde als gebeurde op de Sinaï. Tongen van vuur. En ze hoorden hen spreken in echt. Dus het is horen en zien dat de zintuigen worden geprikkeld. Nou, God wil ons aan de hand van zijn schepping laten zien, kijk nou eens hoe mooi ik alles geschapen heb. Nou, iedereen kan het weten. Ieder mens kan weten, deze wereld is zo mooi gemaakt. Ga met je zintuigen nou eens genieten van wat je ziet en wat je hoort. Vogels, noem maar op. Alles is de lof aan de Heer. Alleen wij mensen moeten dus, als kroon van de schepping, worden, zoals God het bedoelt, opdat wij als eersten werken aan het herstel. Eerst de mens, lees je daar in Romeinen, dat God eerst de mens vrijzet, opdat de hele schepping naar de mens kan worden hersteld. Wij zijn de kroon van de schepping. God begint met de kroon. Dus wij mensen moeten leren om te begrijpen hoe die Torah tot zijn recht komt. We gaan nu naar een bijzonder verhaal. Het verhaal van Simson. En het verhaal van Simson laat heel wonderlijk zien wie is nu eigenlijk de Messias. Hoe is nou eigenlijk, hoe kunnen we begrijpen wie die twee Messiassen zijn, maar hoe Yeshua daarmee te maken heeft. En hoe wij ermee te maken hebben. Het begint met de geboorte van Samson. Dat lees je in Richteren 13. Op een dag komt een engel van Adonai bij de moeder van Samson. Zij is kinderloos. En die engel die zegt, zie toch. Maar het is heel bijzonder. Deze engel, een engel van God, engel van Adonai, die zegt tegen haar wat een wonder is. Een wonder van de Ruach HaKodesh, van Gods geest. Om namelijk één keer eerder op die manier een geboorte wordt aangekondigd. Bij Sarah. Jij zult kind krijgen. Nou, Sarah lacht erom. Maar deze vrouw hoort het aan en is er vol van. Een wonder. Ze vertelt haar man het nieuws. Maar ja, wat moet ze vertellen? Ze zegt, een engel, een man van God. Ze probeert uit te leggen wat ze gezien heeft. Een engel, een man van God. Een verschijning van een boodschapper. Maar eigenlijk komt ze niet helemaal uit. Ze ziet, heeft gezien. Maar hoe vertel je het nu wat je gezien hebt? Die engel is ontzagwekkend. Belangrijk. Ontzagwekkend heeft hier te maken met een bijzondere engel. En dan lees je in de tekst ook dat die tekst zelf laat lezen. Het is niet een engel, maar de engel van Adonai. Lees maar Richteren 13. Maar de engel van Adonai antwoordde Manoach, dus dat is de man van de vrouw aan wie de engel verschijnt. Ik wil nog wel even blijven, maar ik zal niet eten van wat u me aanbiedt. Als u echter een brandoffer aan Adonai wil opdragen, mag u dat doen. Maar Noach wist nog altijd niet dat hij met een engel van Adonai te maken had. Er staat er weer een engel. Hij denkt een engel. In de tijd tussen de opstanding van Yeshua en hemelvaart verscheen Yeshua met zijn verheerlijkt lichaam aan zijn discipelen. En ze herkenden hem eerst niet. Hij moest zich hen openbaren. Maar je ziet als het ware hier hetzelfde gebeuren, dat deze engel van Adonai op een wonderlijke manier laat zien. En hij is Yeshua voor zijn vleeswording. Belangrijk. Yeshua was er al voordat hij mens werd. Yeshua is op verschillende manieren verschenen. Ook hier, op een wonderlijke manier. Hier verschijnt hij als de engel van Adonai. De engel. En het gaat hier om het volgende. Dat lezen we. Zeg ons uw naam, vroeg Manoach. Zodat we u eer kunnen bewijzen wanneer uw woorden zijn uitgekomen. Maar de engel van Adonai antwoordde, waarom vraagt ze naar mijn naam? Die is voor u toch te wonderbaarlijk? Hé, ontzagwekkend, gezien, spreken, horen, wonderbaarlijk. Gaan we begrijpen met wat we zien en wat we horen, dat daar een getuigenis aangegeven wordt, dat we op het spoor worden gezet om te begrijpen, wie is deze engel eigenlijk? Een naam is in het Hebreeuws altijd je karakter. Is je reputatie, is je bestaan. Wie ben jij? Hier wordt die engel dus gevraagd, wie bent u? Wat is uw naam? Wat is zijn bestaan? Wat is zijn karakter? Wie is hij? Welke reputatie heeft hij? En dan kunnen we begrijpen, tot volgende, Richteren 13, vers 19b. Toen gebeurde er voor de ogen van Manoach en zijn vrouw iets wonderbaarlijks. Hij heeft gezegd, naam, wonderbaarlijk, en dan gaat hij het zien. Eerst horen, en dan zien. Hey, geloof is, eerst horen en zien, maar hier zien we, hè, hoe dus dat betekenis heeft. Toen gebeurde er het volgende. In de vlam die van het altaar opschoot naar de hemel, steeg de engel van Adonai op. We herkennen iets van hemelvaart. Hey. Er is iets gebeurd. Er is dus een band tussen de aarde en hemel, zoals die engel een autoriteit heeft naar mensen toe, zijn onder indruk, onzagwekkend, en heeft te maken met de hemel. Hier zien wij het beeld van Yeshua. De naam, daar kom je terecht bij, de Messiah van Handel. Een van de mooiste muziekstukken die het meest messiaans tot uitdrukking brengt. Wie is nu deze Yeshua? Wie is nu deze Messias? Wonderbaar, hoor je, hè? Ze zingen. Wonderbaar, counselor, raadsman. En dat is dus als volgt. Deze namen zal hij dragen. Deze Messias ben David. Wonderbare raadsman. Goddelijke held. Eeuwige vader. Vredevorst. Oké. Maar dan ga je kijken van wat staat er in het Hebreeuws. In het Hebreeuws staat er Pele Yoetz. Dat betekent, wie Yeshua is, is wonderlijk. Wonderlijk. Hij komt op een wonderlijke manier in de wereld. En dat wonder heeft te maken met wie God is. God is in wezen zich openbaart, dat hij wonderlijk handelt. Hij kan alleen maar wonderlijk handelen. Zijn daden zijn wonderlijk en daarom groot. Het is, omdat je gaat begrijpen, het is horen en gaan zien vanuit het horen hoe God daarin tot ons wil spreken. En doordat je luistert, ga je zijn wonderen vanzelf zien. Door gehoorzaamheid ga je het zien. Hij is ook raadsman. Hij heeft wijsheid, kennis en autoriteit van de Torah in handen. Torah is wijsheid. Wat is wijsheid? Wijsheid is in de Bijbel alleen maar aan God. Mensen hebben kennis, maar geen wijsheid. De mens heeft van zichzelf uit geen wijsheid. Wijsheid is een eigenschap van God. God is de wijsheid. We lezen in Spreuken, wie is de wijsheid? Ook weer de uitbeelding van Yeshua. Hij is de belichaming van de Torah. Torah is wijsheid. Is de openbaring van God zijn wijsheid. Dat is wat anders dan kennis. Kennis is plukken van de boom van kennis van goed en kwaad. Maar geen wijsheid. Wijsheid is van God. Dus doordat je met die wijsheid te maken krijgt, word je, ga je zien, wie is Yeshua, de Messias ben David. Wie is hij als de Messias ben David? Dat kun je lezen in deze woorden. Elke boer, hij is een goddelijke held. Twee keer komt het woord voor, want Adonai, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote held. Wat geweldig dat je weet, God is een held. Hij gaat voor je uit. Hij durft de strijd aan te gaan. We zien in Yeshua dat hij had de durf. Hij durfde de strijd aan te gaan. Hij is een held. Een rest zal terugkeren naar God, de held. Ik moest over nadenken. Ja, ik heb nooit het woord, dat ik zeg, tot me door laten dringen, totdat ik begreep, elke boer is goddelijke held. Nou, deze engel is een goddelijke held. Hij durft zich uit te spreken, durft zich te openbaren. Hij durft het gesprek aan te gaan met de mens. Hij durft het aan met mensen. En deze moeder van Simpson is heel ontvankelijk. Heel mooi voorbeeld. Zij is zo ontvankelijk. Zij is er vol van. En een man moet eigenlijk geholpen worden om het beter te gaan begrijpen. Maar deze vrouw is helemaal onder de indruk. Prachtig beeld van hoe een mens mag reageren op hoe God zich openbaart. Aviat. Eeuwige vader. Maar ja, moeilijk eigenlijk, eeuwige vader. En dan lees je dat in Jesaja 63. U bent toch onze vader? Abraham heeft ons niet gekend en Israël zal ons niet herkennen, maar u, Adonai, bent onze Vader, van oudsher heet u onze Verlosser. Hey. God is de schepper en Yeshua is de Verlosser. En begin van de schepping. In Yeshua zien we alles van verlossing. Door Yeshua zien we hoe de schepper deze wereld kan verlossen. Alleen door Yeshua heen. Zonder Yeshua was de schepping af. Maar door de vloek van de zonde kwam de Verlosser om die vloek te dragen. Om dus wat te doen wat de herschepping op het oog heeft. Geweldig. U heet van oudsher onze Verlosser. Hier zien we David, de Messias ben David. Hij heeft dus allemaal namen. Pele-Joed, Elkibor, Aviat en Shar-Shalom. Dat betekent, hij zal vrede brengen aan de wereld. Nou, wat zegt Yeshua? Vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die geeft, maar de vrede die ik u geef. Shar-Shalom is niet zoals de wereld u geeft. Dat betekent dat Yeshua maar op één manier die vrede kan laten komen, doordat hij doorbreekt. In die wereld kan hij doorbreken met zijn vrede. Hij is een grote doorbreker. Nou, daar wachten we als christenen, als gelovigen op het doorbraak. Doorbraak in het mensenleven, een doorbraak. Dat iets wat vastzit, dat de Heer doorheen breekt, een bres slaat daarin. Denk eens aan Jericho, die muren die vielen. Ze vielen omdat God laat zien, ik ben de doorbreker, ik breek er doorheen. Dan gaan we kijken naar het heel bijzonder. Messias ben Jozef herkennen we in Simson. Op welke manier? Dat Simson, ja, is een held, maar je weet dus de verleiding, hè? Hij is menselijk. We zien hier in het lijden, hè, van alles wat in zijn leven gebeurt, maar hij blijft van de geboorte af tot zijn dood de Nazireer. Dat betekent, hij is de gewijde. Hier zien we de Messias. Hij is de gewijde. Zijn hele leven lang, van zijn geboorte tot zijn dood. Yeshua, van zijn geboorte tot zijn dood. Hij, tot zijn dood. Dat betekent, hij heeft alles volbracht. Dat wijst naar de verheerlijking. In zijn dood heeft hij de dood overwonnen. En laat hij zien in zijn dood op de Shabbat, nogmaals. Hij is de gewijde aan God. En dat hij daarin de doorbreker is in zijn dood. Is hij de grote doorbreker. Hij breekt door de dood heen, door die zelf stierf. Op de Shabbat. Op de Shabbat heeft hij dat laten zien. Dus vanaf de geboorte tot de dood. Hey, Messias ben Jozef. Simson een held. Soms was hij die triomfantelijke held. Zijn kracht laat zien Elkibor wie hij is. Elkibor, een held. Ja, dat kun je lezen. En kinderen vinden het prachtig. Als kind vond ik het prachtig, hè, die verhalen van Simson. Alleen ik dacht, ja, is dat nou echt de bedoeling dat je op die manier de kracht laat zien? Maar het geeft weer het wezen van Messias ben Jozef en de Messias ben David. Dat doorbreekt die kracht in het leven van Simson. Tegelijkertijd moet hij het lijden verdragen. Hij is de Messias ben Jozef. Want hij wordt gevangen gezet. Zijn haar wordt afgeschoren. En hij is alles kwijt. Maar wat laat het zien? Het hoofd van Simson is zo belangrijk. Want een Nazireer heeft, moet zijn haar laten groeien. Het haar mag nooit worden afgeschoren. Dus het betekent dat het haar zo belangrijk is. En het haar is dus het beeld van hoe God zijn kracht geeft in die heiliging van het hoofd, doordat het haar niet wordt afgeschoren. Dus het hoofd is geheiligd. Hey. Wij hebben een hoofd. Yeshua. Hij is het hoofd van zijn lichaam. En wij zijn dus Messias ben Jozef in de wereld. Waarom? Omdat Simson die twee Messiassen verenigt in zichzelf. En wij als het ware zien in Simson, hoe wij ook in dit leven bestaan, weten van de wereld, van pijn, moeite, verdriet, tegelijkertijd weten van de glorie, de strijd. Weten van de glorie en weten van pijn en verdrukking. Die twee horen bij elkaar. In Simson zien wij hoe wij het lichaam zijn van de Messias ben Jozef. Want Yeshua is op aarde in ons. Is in hemel, Messias ben David. Tegelijkertijd is hij op aarde in zijn lichaam. Wonderlijk. Die twee horen bij elkaar en moet je eens kijken wat er dan gaat gebeuren. Dan ga je opeens iets zien wat heel bijzonder is. Want nu komen naar voren Judeërs. En dan word je geprikkeld. Judeërs van de stam van Juda. Stam van Juda. En dan lezen we dit in Richteren 15. We zijn gekomen om jou, Simson, gevangen te nemen. Zijn de Judeërs. We gaan je uitleveren aan de Filistijnen. Zweer me dan dat jullie me niet zullen doden, zei Simson. Nee, er is geen sprake van, verzekerde ze hen. We binden je vast, leveren je aan hen uit, maar doden zullen we je niet. Ze boeiden hem met twee nieuwe touwen, leidden hem uit zijn rotshol, brachten hem naar Lehi, waar de Filistijnen juichend op afstormden. Toen voer de geest van Adonai in hem. Ik ga eerst je vertellen van de geschiedenis van ons. Wij die komen uit de traditie van Pinksteren. Dat wij zien dat de Messias ben Jozef, de kerk, het lichaam, in de eerste eeuwen, die Heer die verheerlijkt is, kende en dat die gemeente een levende gemeente was. De eerste drie eeuwen was de kerk een levende kerk. Maar dan zien we dat het fout gaat met die kerk. Dat de kerk, zoals hier Simson, gebonden wordt. Gebonden is. Waaraan? Aan de onmacht. Omdat die kerk, in plaats van dat ze het zocht bij de geest van God, ging zoeken in de eigen kracht. En die kerk werd een kerk los van Shavuot. Los van openbaring van God Sinai. Los van de betekenis van hoe God met zijn volk een plan heeft. En de Joden zijn niet tot jaloersheid verwekt. Al die eeuwen door. Je kunt gewoon kijken eens nalezen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar de grote lijn is, ze hebben de Joden niet tot jaloersheid kunnen verwekken. Dat betekent dus dat de Joden met hun Torah het alleen maar konden beschouwen als die Torah is van ons, want jullie gedragen je niet, jullie houden je niet aan de Torah. De Joden hebben het nooit gezien aan de kerk dat we ons aan de Torah hielden. Dus, de Joden hebben Torah en zij bewaken die Torah, maar die Torah is van ons, niet van jullie. Maar God wil dat door zijn volk bekend wordt gemaakt wat die Torah betekent. Verkondigt het evangelie, maak hen de geboden bekend, hè? Gaat heen, verkondigt het evangelie en de geboden, maak dat bekend aan alle volkeren, dat zegt Yeshua. Is dat gebeurd? Ja, de eerste drie eeuwen. Maar eigenlijk daarna totaal niet. En die kerk is doorgegaan op een verkeerde weg en Shavuot bleef Shavuot en Pinkster bleef Pinkster. En vandaag eindelijk kom je twee bij elkaar. Maar dat betekent het volgende. Dat wat we hier zien, Simson gevangen wordt genomen door de Judeërs, dat een betekenis heeft. Juda waakt over de Torah. Maar Yeshua wil, Torah is voor de wereld. Hoe kunnen Joden dan gaan begrijpen dat de Torah bedoeld is voor de hele wereld? Maar op één manier. Doordat we hen tot jaloersheid verwekken. Doordat zij zien, die Adonai werkt ook in de wereld. Ziet Israël het tot de dag van vandaag? Nee. Maar we zien wel dat er een ritseling is van Gods Ruach HaKodesh. Dat ze zien als het ware dat hier iets gaat gebeuren wat te maken heeft met wat hier staat over Simson. Simson wordt uitgeleverd door de Judeërs aan de Filistijnen, moet je je voorstellen. Yeshua wordt uitgeleverd door de Joden aan de Romeinen, de wereld. Tot heil van hen. Tot heil. Maar het heil heeft waarmee te maken? Dat het heil te maken met de Torah. Dat die verkondiging van het heil is luisteren en spreken naar de wonderen die de Torah ons laat zien. Hoor en zien. Spreek erover. Israël bereid nu om haar Torah aan ons aan te bieden? We gaan eens kijken. Ze boeiden hem met 2 nieuwe touwen. Simson, Yeshua, Ben Jozef. Simson, Yeshua, Messias, Ben David. Ze komen bij elkaar. Simson wordt met 2 touwen gebonden, maar hier staat: toen voer de geest van Adonai in hem. Die geest is welke geest? Is de geest dat Pinksteren en Shavuot samenvallen. Dat betekent, in het lichaam van Yeshua zien wij wie Yeshua wezenlijk is. Hij is de belichaming van de Torah. Hij is de ziel van de Torah, zijn bloed. Maar Yeshua is de Torah. Wij zijn zijn lichaam. Simson wordt gebonden. Waarin zien we dat er sprake is van die touwen? Dat zien we hoe Israël waakt over Torah en zegt: het is onze Torah. Jullie christenen, jullie zijn niet kosher. Zijn ook koshere christenen? Zij gaan het zien vandaag de dag. JPB 2019. JPB straks. Eind deze maand. Den Haag. Ze zien het. Kan niet anders. Zij zien onze God. Onze Adonai. De God van Israël. Onze God. Handelt in de wereld. Dat is Torah zoals het bedoeld is. Dat Yeshua zegt: verkondig mijn geboden. Verkondig de Torah aan alle volken. Volken kunnen pas zien en erkennen als die 2 bij elkaar komen. Pinkster en Shavuot, ze komen bij elkaar. En wat doet de Heer? Toen voer de geest van Adonai in hem. Toen voer de geest. Toen zette God zijn volk vrij. Om te zien. Onze God. Met de Torah. Geeft het heil in de wereld waarin wij gaan begrijpen dat het is tot een zegen. En waar die wederzijdse relatie is van het lichaam van Yeshua. Als het lichaam van de bruidegom en zijn volk als het bruid zien we de volmaakte eenheid. En dat is het wonder vandaag de dag. Dat Arnhem dat aan het doen is. Iets wat zo bijzonder is. Toen voer de geest van Adonai in hem. Hij wordt uitgeleverd aan de Filistijnen. Filistijnen, Palestijnen. Simson belichaamt de gemeente als het lichaam van de Messias ben Jozef. Hoe kunnen de Judeërs aan hem zien dat hij de Messias is? Ze wachten de Messias ben David. Dat kunnen we alleen maar laten zien als de Heer zijn geest in ons uitstort. Als de Heer in ons zijn geest uitstort, zijn geest, dan gebeurt een wonder. Ze gaan het zien. Ze gaan het zien. Want de Messias van Jozef breekt de weg open naar het Koninkrijk der Hemelen. We zien al dat Yeshua verkondigde: bekeer je, want het Koninkrijk is erbij gekomen. Maar het Koninkrijk heeft te maken met de Torah. En die Torah moeten ze, die kennen ze. Alleen de Torah wil ogen hebben die zien wat voortkomt uit zien wie Yeshua is. En wij kunnen dat laten zien. En we mogen doen, en dat doen we ook, wat Yeshua ons laat doen. Maar nodig is die geest. O Heer, kom met uw Ruach HaKodesh. Om dit ogenblik de ogen te openen voor Israël. Te zeggen, die Torah geven aan de wereld. Doordat jullie kosher zijn. Wij begrijpen, jullie zijn kosher. Jullie horen bij ons. Dat is eigenlijk het wonder van Pinksteren en Shavuot samen. De wereld Pinksteren en het volk Israël. Ze horen bij elkaar in Yeshua, die terugkomt als Messias ben David. En die nu in ons werkt als Messias ben Jozef. Maar dat we weten, o Heer, we hebben nodig uw glorie. O Heer, dat gebeurt pas als uw volk jaloers wordt gemaakt en hun ogen daarom opengaan. Hij is bij hen. Hij is bij hen. De Judeërs hebben gezien. Hoe bestaat het? Geboeid. En dan staat er als vlas. Het vuur kwam en die boeien werden verbroken. Die touwen werden volkomen verbroken. De Heer kan met zijn vuur in één keer vrijzetten zijn volk, dat die Torah werkelijk is het heil voor deze wereld, want de Torah is met hemelvaart verankerd, maar nu moet de wereld reageren. Heer, dank u wel. Wat u gedaan met hemelvaart, nu krijgt het zijn bestemming, zijn doel. Geweldig toch? Dank u wel, Heer. U bent die God die wonderlijk handelt en ontzagwekkend is. Amen.